Goedenavond, luisteraars. Voor u de volgende psalmen. Psalm 17, vers 1. Psalm 17, vers 1. Psalm 65, de versen 2, 3 en 4. Psalm 65, de versen 2, 3 en 4. Psalm 98, vers 1. Psalm 98, vers 1. Psalm 138, vers 1. Psalm 138, vers 1. De schriftlezing voor deze avond is uit Colossenzen 1, vanaf vers 12 tot en met 29. Colossenzen 1, vanaf vers 12 tot en met 29. Voor deze avond is uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 2, de artikelen 1 tot en met 5 aan de beurt. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de eerste 5 artikelen voor deze avond. Een goede dienst toegewenst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hands begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het behagen u, Heere, naar mijn gebed geschrei, een goede zaak te horen. Ik vermoei met geen bedrog uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet. Wij zingen gemeente van Psalm 17, het eerste vers. Gemeente in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen wij belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en ieder spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, laten wij het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed, laten wij bidden. O Heere, almachtige en eeuwige Heere, verleen ons genadig uw geest. Want we hebben het kort geleden gehoord uit uw woord. Dat apostel betuigt, want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En als uw geest nabij komt, die geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat heeft David ook gebeden. Vergun mij dan mijn klacht te ontvouwen. Die open toegang naar u. In de naam van uw Zoon. Om zo niet als lippendienst, maar vanuit het hart u te smeken. Om uw genadige nabijheid. Dat u komt met kracht van boven om te verlichten. Dat de waarheid die uit uw woord wordt voorgehouden en in deze leerdienst uit de belijdenis van de kerk. Dat dat geen leerstellingen blijven op afstand. Maar dat het zo nabij komt dat ons hart wordt heengedreven naar u. Dat er maar één plaats is die overblijft. Waar onze ziel zich ter ruste legt. Dat is bij dat kruis van Golgotha. Dat is bij dat volbrachte offer. Dat we nu belijden, Heere, als u ons dat geleerd hebt in ons leven. Dan is dat alleen door u. En dan hebben we nodig dat u ons daarbij bewaart. Het maakt voor de duisternis uit en de dorheid van ons geestelijk leven. Dat we het altijd weer zoeken buiten u. In onszelf, in de wereld of in onze vroomheid en godsdienst. Maar dat leven wat, dat hart wat telkens uitgaat. Dat die levende Christus en met hem mag wandelen, die gemeenschap met u. Hier als het is weggeraakt, u weet hoe we in de kerk zitten of hoe we op de preekstoel staan. Breng ons dan weder op dat dorstige, vermoeide harten. Ook opnieuw, of ook voor het eerst, mogen drinken uit de bron van het water des levens. Heren, we kunnen niets aanvoeren. We hebben geen rechten. En u bent niets verplicht. Maar u hebt wel beloofd dat wat u gevraagd wordt, in de naam van die ene, in de naam van die zaligmaker, gij zult horen. Geef ons dan een zegen vanavond, nadat ieder van nodig heeft. Help ons ook in de verkondiging. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken of te doen. Maar dat de sterkte is uit u. Het gaat uw naam en uw waarheid aan. Dat uw werk zou voortgaan. Dragen we deze dienst aan u op en we dragen ook de gemeente aan u op. In al haar nood en in al haar strijd. In de moeite van het leven. Misschien ook in de worstelingen van het geestelijk leven. In de noden van gezin. Bij alle noden van het hart. Heer, gij weet het. En toch zegt u, maak het mij bekend. Stort voor mij uit uw ganse hart. Geef het, Heer. Als het ooit een tijd is om onze binnenkamers op te zoeken, is het ook wel deze tijd. In de ontreddering. Het verval wat zo tastbaar om ons heen is. Van de meest fundamentele zaken. Van de samenleving, van huwelijken, van gezin en van gezag. Heer, die maalstroom die zo meesleurt, die zo'n kracht doet. Bewaar ons. Geef dat we onze vastigheid in u en in uw woord en in uw getuigenis en in uw geboden mogen zoeken en vinden. Bewaar en vermeerder uw kerk. Ontferm u over een wereld, toch ook in grote nood, ook als we lazen van die vreselijke aanslag in Moskou. Waar ook zoveel doden zijn gevallen. Heren, het gaat maar voort. Van nood naar nood. Hoe zou het ook anders kunnen? Sinds Genesis 3. Maar het gaat toch ook voort. Naar die grote dag. Waarop gij komt. En waarin gij zult zijn alles en in allen. Heere, geef dat we daarnaar uitzien. En dat we ook gereed zijn. En dat we eenmaal, zoals het vanmorgen gebeden werd vanuit het doopformulier. Dat ik wij eenmaal zonder verschrikken voor u mogen verschijnen. Heere, geef ons nu nadat wij nodig hebben. Ook de gemeente thuis. Of op andere plaatsen. U kent ze alle. Dat daar genadig en zegen schenken. Onze ogen zijn op u, gedenk en hoor. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de lezing uit Gods woord is uit de brief van de apostel Paulus. Aan de gemeente van Colosse. Het eerste hoofdstuk van vers 12 tot 29. De schriftlezing vanavond is Colossense 1 vers 12 tot 29. Dan uit Gods woord als volgt.
Dankende den Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van den Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand, in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses, door den dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder den hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus door zijn lichaam, het welk is de gemeente, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we hoorden uit Gods woord hoe de apostel schreef over de verzoening in de Heer Jezus Christus. En daarover gaat ook hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels, waar we vanavond bij stilstaan. We vervolgen in de leerdiensten het onderwijs vanuit het derde belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2. En we lezen en behandelen voor vanavond artikel 1 tot en met 5. En daar staat boven: van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. Dat is door hem, door die dood. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Artikel 2. Maar alsof wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Een oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde ter ganse wereld. Artikel 4. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. En daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toren Gods, van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Voorts is de belofte, artikel 5 des evangelies, dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte? Aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Gemeente, het gaat in deze artikelen over het offer van Christus. En ik zie drie hoofdpunten. In de eerste plaats de noodzaak van het offer. De tweede plaats de heerlijkheid van het offer. En in de derde plaats de prediking van het offer. Het offer van Christus, de noodzaak van het offer, de heerlijkheid van het offer en de prediking van het offer. Ik heb het volgende bekend te maken. Vrijdagavond, Goede Vrijdag, hoop ik zelf in de dienst voor te gaan aanvang 7:30. Eerste pasdag in de morgendienst hoop ik zelf in uw midden voor te mogen gaan in de avonddienst, dominee Nobel uit Kester. En we herinneren de jonge lui om de afsluitingsavond van het catechisatieseizoen op dinsdag 26 maart in de samenkomst om 7:30. Deo voor lente. Collecte bestemd voor diaconie, kervoordij en plaatselijk jeugdwerk. De Heere zegenen u en uw gaven. Wij gaan samen zingen van Psalm 65, vers 2, 3 en 4. Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis en het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. En het vierde vers. O onze God, o vast vertrouwen, van het allerverste land op in als aardrijks einde bouwen en het wijdst gelegen strand. Psalm 65, vers 2, 3 en 4. Gemeente, in hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels ging het met name over de verkiezing en de verwerping. We hoorden toen dat het begon bij Adam. Totaal verloren, hopeloos. Niks meer van te verwachten. En toen dat maar van Gods liefde. God die niet bewogen werd door Christus, maar dat goddelijk vaderhart wat bewogen was en daarom zijn zoon heeft gezonden. Evangelie wat verkondigd wordt. En dat het grote onderscheid, die gelooft, eeuwig zalig, die niet gelooft, eeuwig verdoemd. En die oorzaak van het geloof, ik stip het maar even heel kort aan, maar goed, om dat weer scherp te hebben in onze gedachten. De oorzaak van het geloof is alleen terug te voeren op God. Dat God koos niet omdat hij van tevoren wist wie positief zou reageren en dat hij die dan maar zou schrijven op de rol van zijn verkiezing. Niet omdat ze geloofden zijn ze verkoren, omdat ze zouden gaan geloven, maar opdat ze zouden geloven. Wie hij niet verkoren heeft, gaat hij voorbij. Die verkiezing onveranderlijk. God krijgt er nooit spijt van. Hij schrapt geen namen. Wie ze dan ook zijn. De zekerheid van die verkiezing. Het belangrijkste kenmerk, het geloof. En we hoorden van de verkiezing die niet zorgeloos maakt als het gaat om een heilig leven. Ik ben een kalvijn, ik ben een kaars en ik brand in dienst van mijn meester. Hoe het te verkrijgen is, niet moedeloos worden als we van de verkiezing horen gewagen en in het gebruik van de middelen voortgaan. De zaligheid van jong gestorven kinderen waar hoop voor mag zijn. Niet op grond van kinderen, maar op grond van Gods verbond en zijn belofte. En dan eindigde dat in die lofprijzing. Hem zij heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dat waren zo in hele korte schetslijnen de zaken waar het over ging. En dan nu het vervolg. Ik heb al eerder gezegd, door Dordtse leerregels zijn niet een negatief belijdenisgeschrift. Ja, er staat wel verwerping der dwalingen. Maar die wordt ook positief naar voren gebracht. De werkelijkheid, de waarheid van Gods getuigenis. En dan gaat het nu om de verzoening. Al zeg ik er wel bij, ook in de strijd met de remonstranten was daar aanleiding toe. We zullen dat, ik denk, namen de volgende keer, als we bij het vervolg stilstaan, daar nog iets meer van horen. De afgevaardigden van de Dordtse synode, die hebben er een aandacht aan besteed. Aan deze kernzaak, het hart van de waarheid van God. Het hart van het evangelie. De verzoening en 9 artikelen lang wordt daarvan gesproken. Wordt die waarheid Gods beleden. Ziet u dat vanavond? Heb u er belang bij? Om met God verzoend te worden. Dat die band, dat die relatie, mag ik dat zeggen, met God hersteld zou worden. Dat ik weer bij God mag komen. Dat ik vrede, gunst, genade bij God zou smaken. De schuld des volks heb ge uit uw boek gedaan. Er kunnen heel veel vragen zijn in je leven. Jonge mensen lopen met vragen. En blij als ze die stellen. levensvragen. Maar één grote vraag, dat is de belangrijkste vraag. En als het niet zo is, geef God. Dat dat de grote vraag van jou en uw leven zou zijn, als het nog niet gebeurd is. Dat ik God mag kennen. Dat ik vrede met hem zou ontvangen. Al dat andere is van tweede orde. Hoe deel ik? Hoe vind ik hem terug? Wordt die band hersteld? Een droefheid naar God. Een heimwee naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En als de doxologen zich daarover gaan buigen, dan moet u eens opletten bij artikel 1. Dan beginnen ze bij de deugden van God. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar hij is ook ten hoogste rechtvaardig. Weet u? God is alles ten hoogste. God is nooit het een wat meer en het ander wat minder. Hij is alles totaal, hij is alles volkomen. Als je hebt eigenschappen van mensen, dan zeg je nou, iemand is misschien wel heel erg ijverig, maar dan is hij weer wat minder nauwkeurig. Iemand is misschien heel erg meevoelend met andere mensen, maar wat minder daadkrachtig. Iemand is misschien heel erg geleerd, maar dan is hij wat minder praktisch. Zo is het vaak. Dat is niet bij God. Je mag bij alle eigenschappen die we van de Heere weten, die hij heeft geopenbaard, mag je overal bijschrijven, hij is het ten hoogste, hij is het volmaakt. Hij is volmaakt rechtvaardig, volmaakt barmhartig, hij is volmaakt de liefde, hij is volmaakt alwetend. Hij is volmaakt, eeuwig. Hij is volmaakt van kracht, almachtig. Alle deugden van God, daar is niets minder in, dat is volkomen. De woorden schieten toch tekort. Dan blijft er aanbidding over als het goed is. Deze God. Zo'n Heere. En het is belangrijk als we gaan nadenken en daartoe gebracht worden vanuit dit onderwerp van de hoofdstuk 2. Dat we daar ook beginnen, dat we bij God beginnen. En er staat er zo treffend achter, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Als wij denken over de Heere, en er staat vaak zo centraal wat wij, onze behoeften, wat wij willen, onze noden. Ik ben ervan overtuigd dat het op dit punt heel vaak verkeerd gaat en eigenlijk altijd weer verkeerd gaat. Bij heel veel godsdienstige stromingen die ook vandaag de dag heel veel aantrekkingskracht hebben, ook op jonge mensen. En dan is het een denken vanuit de mens. Nee, begin niet bij jou en zeg, nou ik heb hier behoefte aan, ik heb behoefte aan een meevoelende God. Oh, hij daalt heel diep af, zeker. Een helpende God. Nou begin, probeer daar zicht op te krijgen, zoals de Bijbel, zoals God van zichzelf spreekt. Wat hij over zichzelf zegt, wat hij van zichzelf bekend maakt. Al onze eigen godsbeelden, die moeten de prullenbak in. Opdat we die enige, ware, werkelijke God voor ogen krijgen. Dat het hart hem leert kennen. En dan zegt dit artikel, God is niet alleen ten hoogste barmhartig, volmaakt barmhartig, ja.
maar ook volmaakt, maar ook ten hoogste rechtvaardig. Als dat nou maar eens niet waar was, hè? Dat zeg je niet hardop, maar zou je dat niet denken als dat nou maar eens niet waar zou zijn dat God zo echt zo rechtvaardig is en dat hij zo nauw kijkt op zonde en ongerechtigheid. Het zou toch makkelijker zijn. Als dat waar zou zijn, gemeente, dan heb ik een God die niet gehouden is aan zijn eigen geboden. Maar dan is hij ook niet gehouden aan het offer van zijn zoon. Dan heb ik te maken met een grillige God, met een willekeurige God. Dan is hij niet anders dan de afgoden van de heidenen. Weet je, Gods kerk gaat nou niet denken, was God nou maar anders. Maar die gaan hem aanbidden en die zeggen, door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Hij is heerlijk in al zijn deugden. Maar die God die dan volmaakt barmhartig is, hij is ook volmaakt rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen naar ziel en lichaam gestraft worden. Had ik het vanmorgen over de zonde van kinderen, de zonde van pubers, maar laat ik ook maar zeggen zonde van vijftigers, van mensen van middelbaar, dat maakt heel geen verschil. Maar dat zijn niet zomaar zonden. Dat is niet zomaar een fout. Maar dat is zonde tegen de allerhoogste majesteit. Die veel groter is dan dat we ooit bevatten kunnen. Dat maakt de zonde zo ernstig. Laat ik voor de kinderen proberen een eenvoudig voorbeeld te gebruiken. Bij ons in de woonkamer in de pastorie hangt een reproductie van een schilderij. Hetzelfde reproductie als ook hangt in de samenkomst, zeg ik er maar even bij, van de treurende profeet Jeremia. Nou, als daar nou wat mee gebeurt, hè? Als die beschadigd wordt, misschien met opzet door iemand, zeg maar iets denkbeeldigs, dan is dat natuurlijk jammer. Dat zie ik niet graag, ik ben eraan gehecht. Maar als dat nou zou gebeuren, met het origineel. Dat schilderij van Rembrandt, dat hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Nou, dat is miljoenen euro's waard. Dan staat nou iemand wat aan beschadigd. Dat is van oneindig. Nou, dan zit daar wel een straf aan vast. Het is wel eens gebeurd in het Rijksmuseum dat iemand in de nachtwacht ging beschadigen. Die wordt opgepakt, komt vast te zitten. Dat schilderij van Rembrandt zelf is echt van veel meer waarde dan die reproductie hier in de pastorie. Begrijp je dat? Wat daartegen gebeurt, dat dan van veel groter gewicht is. Naarmate de waarde van dat schilderij groter is, is het erger wat ermee gebeurt. En als je nou zondigt, als iemand tegen mij zondigt, iemand geeft mij een grote mond, of beledigt mij. Maar als je de Here beledigt, de allerhoogste majesteit, begrijp je dat dat een oneindige schuld met zich meebrengt? En dan is God volmaakt rechtvaardig. En dan wordt er gezondigd tegen zijn oneindige majesteit. Hoe moet dat goed komen? Hoe moet dat nou vereffend worden? Hem niet willen. Niet naar hem luisteren. Hem niet beminnen. Hem niet gehoorzamen. Hem niet hoogachten. Hem beledigen. Hij is de God van het heilig recht. Die trouw is aan zichzelf. Die van zijn recht geen afstand doet, zeggen we dan. Hij doet van zijn recht geen afstand. Nog een voorbeeld. Het is best een moeilijke stof. Ik sprak iemand die bezig is in de hulpverlening. En er zijn situaties dat mensen schuld hebben, financieel. En dan komen er brieven met aanmaningen. Maar de schuld is al zo dat ze de moed niet hebben om de aanmaningsbrieven open te maken. Dus die post die blijft ongeopend en dat blijft dan maar liggen en dat stapelt zich op. En dat blijft zich maar opstapelen. En dan gaan de betalingstermijnen verstrijken en dan komt er nog een extra bedrag op. Maar dat blijft natuurlijk niet oplopen. En dan komt er een dag, dan komt de deurwaarder. Dan wordt er ingegrepen. In het ergste geval kom je op straat te staan. Nou komt het heel dichtbij, gemeente. Hoe zit je nou in de kerk? Nu heb je tot nu toe onder de verkondiging van het woord van God gezeten. Hoe heb je tot nog toe geleefd? Heb je nou al die keren, want iedere keer als de wet van God u wordt voorgelezen. Maar dan krijg je toch een aanmaningsbrief. Dan wordt er toch tegen je gezegd, er is schuld, je moet betalen. Dan zegt God toch tegen je, betaal maar wat je schuldig bent. Maar ik ben zo bang dat er zo heel veel zijn die zeggen, nou weet je wat, die brieven laten we maar ongelezen. Misschien, nou dan weten we het niet, dan leven we in een bepaalde zorgeloosheid, in de valse hoop van op een of andere manier komen we er wel onderuit, komt het wel goed. Een gezegende dag. Dat het vanavond zou zijn. Dat die onbetaalde rekeningen opengaan. Dat er gaan zeggen nu. Als het nog nooit gebeurd is in je leven. Maar ook weer opnieuw. Heren. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is. Ik kom er niet meer onderuit. Ik heb die brieven weggelegd. Maar nou kan het niet meer. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. Het is geen goedkope genade. Het is niet zomaar genade. Het gaat wel over genade en verzoening vanavond, maar nooit zomaar. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. De brieven gaan open. Mochten ze nou niet weg, want dat maakt die schuld niet weg, toch? Maar zie je het nou onder ogen. En kom terecht bij die ene. Die gezegd heeft en beloofd heeft. Tot zondaren die tot hem de toevlucht nemen. Al waren uw zonden als gewaken. Ik zal ze wit maken als sneeuw. Doe dat masker maar af. In de psychologie zeggen ze, het is niet zo goed. Het is psychisch ongezond als mensen dingen verdringen, hè? Want dan weet je ergens dat het er zit. Maar je stopt het weg, want het is te pijnlijk. En zo kan het ook geestelijk. Maar het is heilzaam, hoe moeilijk ook, als een hulpverlener probeert het dan toch. Tot hulp, tot heling, naar boven te krijgen. En zo is het er vanavond ook nodig. Dan kom ik voor de dag. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Beken aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. God moet de zonde straffen, staat er. Met tijdelijke en eeuwige straffen naar ziel en lichaam. En we kunnen het niet ontgaan tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Ik kom bij artikel 2. We gaan het hebben over die heerlijkheid van het offer. Maar artikel 2 begint wel met: alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen. Ja, nou had ik het net over brieven die ongeopend blijven. Maar dat maakt de schuld niet ongedaan. Oh, er zijn ook mensen die gaan wel aan het werken. En misschien zitten ze er ook vanavond. Ik denk dat ze er zitten. En die voelen en die denken: wij moeten. En je probeert zo het ergens met God goed te krijgen. En we moeten anders leven. En we moeten ernstiger gaan bidden. En we moeten meer in de Bijbel lezen. En we moeten die zonde niet meer doen. En we moeten die plicht wel gaan doen. En ik moet een afschuw hebben van de zonde. En het is zo aangrijpend als een mens levenslang, ik zou zeggen, in die modus blijft. Wij moeten, we moeten, we moeten. En je probeert je best te doen. En zo af en toe lukt het helemaal weer niet meer. En dan geef je weer een schop tegen alles. Je zegt: hopeloos, lukt weer niet. En je geeft weer een schop tegen alles. En in een ernstig ogenblik ga je toch maar weer proberen, proberen. Want dat moeten en dat moeten. Ik las bij iemand, die gebruikte wel een goed voorbeeld. En hij zegt: je hebt mensen die zeggen: we moeten toch zo wandelen. Weet je wanneer je pas echt kan gaan wandelen? Als je goed bent uitgerust. Leer eens te rusten aan de voeten van de Heere Jezus. Want dan zal je gaan wandelen voor God. Weet je wat hier nou gebeurt in artikel 2? Nou wordt u en jij als je eigen zaligmaker helemaal afgeschreven. Alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden. Ik heb het weer eens een tijdje geprobeerd. Ik heb het weer eens 5 weken geprobeerd, maar dan lig ik weer. En dat proberen was ook al zo onvolmaakt. Ach mensen, het is zo hopeloos, het is zo duister, het is zo onmogelijk. Werp het net aan de andere kant. Zo heeft God dat is het. Zeg jongens en meisjes, ik zie Abraham die berg opgaan. Die berg Moria. Samen met Isaac. En dan zegt Isaac op een bepaald moment, zegt papa, vader, er is wel vuur. Er is wel hout. Nou, waar is het lam? Dan zegt Abraham, mijn zoon, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dan zijn we de week ingegaan van Goede Vrijdag. En dan zeggen we tegen elkaar, gemeente, God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien in Jezus Christus. God, hebben wij hiervoor gezorgd. Het staat er. Zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Plaatsvervanging. Hij in mijn plaats. Ik voor u, dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die vrolijke ruil, weet u nog, van Luther. Gij, o geslacht lam, gij zijt mijn zonde. En ik heb uw gerechtigheid. Gij mijn straf en ik uw vrede. Gij mijn dood en ik uw leven. Gij mijn verdoemenis en ik uw heerlijkheid. Welk een vriend, zegt dat lied, is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Zo wordt het Goede Vrijdag, dan wordt het een gezegende Goede Vrijdag. Als je zo het kruis mag aanschouwen, ik moest daar hangen. Ik moest daar zijn. Ik moest verloren gaan. Maar hij, om onze overtredingen verwond, hier zingt Jesaja van, onze ongerechtigheden verbreid tot de straf die ons de vrede aan was op hem. Maar door zijn striemen is genezing geworden. Dat is heel de offerdienst van het oude verbond. Dat is plaatsvervanging. En het wordt hier zo met die krachtige woorden beleden. In onze plaats zonde en vervloeking niet op zich heeft genomen, maar geworden is, staat er. En daarom werd hij afgebeeld als een slang, weet u. Want hij is zonde gemaakt. Dat de kerk zou zijn, rechtvaardigheid Gods in hem. Weet je wat er dan is voor een ieder die gelooft? Ik had het net over die ongeopende brieven. Hè? Maar dat maakt de schuld niet minder. Maar als nou de brieven geopend zijn, maar er is iemand die weet ervan. Er is een ander en die heeft het betaald. En dan loop ik op een dag naar de brievenbus. En er zit een brief in. Een dwangbevel. Maar er is toch betaald. Je belt naar die instantie. En je zegt, er is toch betaald. En ze kijken het na en ze zeggen, nou meneer, gelijk. U mag het dwangbevel verscheuren. Want er is betaald. Ik mag hem verbranden. Hij is totaal niet meer van toepassing. Al is het dat mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd en geen van die gehaald heb. Nog steeds tot het boze, nochtans God. Om de genoegdoening van Christus wil. Toereken, zal ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, dan had ik zelf voldaan wat Christus voldaan heeft. Och, en nou gaat die belijdenis verder en dan wordt hier het werk van Christus zo heerlijk aangeprezen in artikel 3. Deze dood van de Zoon Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam. De Dordtse vaderen struikelen bijna over hun eigen woorden om die dierbaarheid en grootheid en rijkdom van Christus te verkondigen. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Heel de verbondsluiting berust op offer en op bloed. En zeggen, als dit in u beleden wordt, zeggen, oh, dat offer is enig. Nee, daarbuiten is niets. Daarbuiten is niemand. Gemeente, probeer niet tussen u en Christus, want dat is ook de fout van zoveel kerkmensen. Dat we horen van Christus en denken, maar tussen mij en Christus is toch nog iemand nodig. Maria, waar het vanmorgen over ging. Zoek nou geen middelaar tussen u en de middelaar. Hij is de middelaar. En zoek het niet buiten hem. We hebben onszelf niet zomaar afgeschreven. Hè? Is dat enig, dat wil zeggen hij alleen, buiten hem niets. Ik sprak iemand die is kapitein op de grote vaart, in mijn vorige gemeente. En ik kwam nog wel eens in Zuid-Amerika en zeg, nou ja, dominee, als je daar met je schip ligt, hij was kapitein, hij zegt, en dan moet je laden en lossen. Hij zegt, nou ja, dan moet je altijd onder de tafel wel iets geven aan die havenmeesters, anders dan laten ze je weken wachten, dus dan nog maar een bedragje zo onder de tafel door. Om ze om te komen. Gemeente. Het is u en mij zo op het lijf geschreven om te proberen om God om te kopen. Zo onder de tafel door. Maar hij is de enige. Niet het offer wat ik breng zo onder de tafel door. Niet de tranen die ik plein. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden gij alleen. En ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Hij is een jaloers God. Het is een offer zonder gebrek staat. Er hoeft niks van mij bij. Hè? Het mag niet, het kan niet, maar het hoeft ook niet. En het is van oneindige kracht. Dan zit je hier met je vuile zonde. Waar een ander niet van weet. Maar God weet het. Je weerzinwekkende zonde. Je walgelijke zonde. Je huichelachtige zonde. Je hemeltergende zonde. Maar je hoeft niet te wanhopen. Want dat offer is van oneindige kracht. Wat je de zonde bedreven die Manasse had bedreven, die zijn kinderen door het vuur liet gaan. Wat je de zonde van Saulus van Tarsus bedreven, die Gods kinderen ten bloede toe vervolgde. De afgoden gediend. De straten van Jeruzalem doen druipen van het bloed van de profeten. Groter dan de schuld kan zijn, is het offer van Christus. En straks wordt gezegd, weet je waarom dat offer van Christus zo krachtig is? Omdat Christus zo heerlijk is. Het is van oneindige rijkdom. Tot verzoening van de zonde. De gehele wereld is het genoegzaam. Al lagen nou alle zonden van die broek op jouw ziel. Dan kunnen die zonden bij God worden weggenomen. Het is wat. Dan is er genoeg in zijn offer. En je bent niet te oud. Je bent niet te vuil. Je bent niet te slecht. Je bent niet te schuldig. Ik hoorde zo even van die eigenschappen van God. Weet u nog? Ten hoogste volmaakt, barmhartig en volmaakt rechtvaardig. Maar dan zou ik die volmaakte eigenschappen van God ook willen toepassen op dat offer. Van Jezus Christus. Dat is ten hoogste krachtig. Ten hoogste toereikend. Ten hoogste voldoende. Ik haalde het al aan. Kom dan, zegt de Heer, laat ons samen richten. Al waren uw zonden als gewaken. Hij zegt, zeg nou maar eens wat je tegen mij hebt. Vertel maar je redenen. Waarom je van mij zou wegblijven. Al was het zo hemelschrijend. Zo doortrapt. En je vindt er geen voorbeeld van in de Bijbel. Maar het is van oneindige waarde. Nu is er iemand in de kerk en die zegt, ik twijfel niet of dat Christus alles geleden en volbracht heeft. Dat zou het voor mij zijn. Voor wie is het nou? Ik lees in de Bijbel dat hij gekomen is voor blinden, melaatsen, kreupelen, honden die geen recht op brood hebben, doden die geen leven hebben, vijanden die hem tegenstaan voor zulke. Misschien kan een citaat van Luther u helpen. Hij zegt, je bent toch geen paard? Je bent toch geen koe? En je bent toch geen varken? En je bent ook geen engel? Wat ben je dan wel? Ik ben een mens. Ik ben een zondaar. En Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Ik moet belijden dat één zonde genoeg is om mij eeuwig uit de hemel te houden, volgens aangezicht weg te stoten. Maar ik mag ook belijden dat het offer van Jezus Christus is omdat eeuwig genoeg is. Wat stelt een belijdenis van Dorthe? Dat is niet bekrompen. Een ruimte. In de kracht en het overvloed. In het lijden van Christus. Hier mogen vreesachtigen, hier mogen twijfelaars bemoedigd worden. Omdat je de zonde gedaan van heel Adams geslacht bij elkaar. Is er nog genoeg? Is een offer. Er liggen mensen in het water. Ik probeer maar wat voorbeelden te gebruiken, hè? Nou ja, laten we maar denken aan de Titanic, dat grote passagiersschip, wat gezonken is. Weet je, heel veel mensen zijn er toen verdronken. Weet je waarom er zoveel mensen verdronken zijn? Er was geen ruimte meer in de reddingsboten. Dan zeg ik vanavond, je hoeft niet te verdrinken, want er is een grote ruimte in zijn offer. Je hoeft niet onder te gaan in die koude nacht, in die eeuwige nacht. Maar ik zeg er wel één ding bij, gemeente, hoe zouden we ontvlieden? Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. En hoe weet ik dan dat het offer van zo'n grote kracht is, zegt artikel 4. Nou, kijk dan maar naar de persoon van hem. Omdat de persoon die geleden heeft, hij is een heilig en een waarachtig en volkomen mens, maar het is de Zoon van God. Van hetzelfde wezen met de Vader. De enige geborene Zoon des Vaders. Als het dan God zelf is, ik weet niet helemaal meer zeker of dat ik het vanmorgen gezegd heb, maar die moordenaars die hingen aan het kruis, maar dat offer van die moordenaars, dat kon op geen enkele manier natuurlijk voldoen voor een ander. Dat waren zelf mensen met een verleden. En dat waren maar zwakke mensen. Maar nou, zijn offer wel. Waarom dan? Want hij was zonder zonde een heilige mens. Zijn kruisdood wel. Niet van die twee moordenaars, maar zijn wel. Waarom? Want hij is de Zoon van God. De gegevene des Vaders. En liefde deed hem die stroom van toren doorwaden. Liet hem die beker van Gods toren drinken. En niemand heeft meer de lief dan deze, dat hij zijn leven heeft gegeven voor vijanden. Ik herinner me uit de afgelopen tijd, de afgelopen jaren toch ook wel, dat ik kwam bij sterfbedden. En dan wordt het eeuwigheid. En dan komt het erop aan. Dat komt er nu ook op aan. Daar zou je elkaar dan op wijzen. Ik heb zus gedaan en zo gedaan. Eeuwig. Onvoldoende. Wat hij heeft gedaan. Is het te weinig? Is het niet toereikend? Is in hem niet alles? Of schiet hij tekort? Is er niet genoeg voor het noden van je verloren ziel? Maar voor wie is dat dan? Dat blijven we dan toch maar vragen. Heeft de Zoon van God waarachtig mensen en heeft de toren Gods gedragen? Denk aan Gethsemane en Golgotha. En dan zegt artikel 5... de belofte van het evangelie. Die wordt zonder onderscheid verkondigd en voorgesteld. Alle volken en mensen naar Gods welbehagen. Ja, je moet zeggen, Heer, waarom geeft u nou de prediking hier in Leerbroek? En niet in Brabant. Voor een groot deel. Het is voor wat. Naar zijn welbehagen. Was het nou oneerlijk geweest als God je dan nooit het evangelie had laten horen, maar hij laat het horen? En hij wil het bekend hebben, het is geen geheim leer. Maar het mag alom worden bekendgemaakt, predik het evangelie aan alle creaturen. Toen zei iemand, ik weet niet of ik uitverkoren ben. En toen zei een ander tegen hem, ik weet het ook niet. Ik weet niet of dat je uitverkoren bent, maar ik weet wel dat je verloren bent. En hij zegt, het verlorene zal ik zoeken. Vervoeg je nou bij hem. Maar stel het ook niet uit. Tot je eeuwige broeging. Als het te laat zou zijn. Hij laat het alom verkondigen. Zonder onderscheid. Ja, de prediking moet wel onderscheidend zijn. Ik kan niet zomaar zeggen als dominee, allemaal een aai over je bol, kom allemaal wel goed gemeente. Dat is trouwens ook niet de verkondiging van het evangelie. Kijk maar wat hier staat in artikel 5. Die belofte van het evangelie is, nou het komt iedereen goed. Dat is het niet. Ja, nu is er voldaan, dus wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Nee, dat is het niet. In zijn algemeenheid. Nee, de belofte van het evangelie, dat en ieder, dat is wel heel persoonlijk. Die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De prediking is niet, u bent nu allemaal met God verzoend, zo niet. Maar de prediking is, wij zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zonder onderscheid, verkondigd en voorgesteld. Met bevel van bekering en geloof. Het evangelie heeft een bevel in zich, leest u dat? Er staat niet, het evangelie moet verkondigd worden met de wens van bekering en geloof. Als Paulus en Silas die stokbewaarder aanspreken en die zegt, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeggen niet, bemin de stokbewaarder. Het mogen de heren behagen, je het geloof in zijn zoon te schenken, dat zeggen ze niet. Maar ze zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. Met bevel. Zie het lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. En hij zegt, kom tot mij en hoor en uw ziel zal leven. Ik kan niet. Nee, u kunt niet. En hij werkt zijn genade door de bevelen heen. Want het is alleen genade. Er is iemand die klaagt over de pijn. Misschien in de been. Het is al lang zo. Het gaat er slecht uitzien. Ze maakt zich zorgen. En je hebt al een paar keer gezegd, ik zou naar de dokter gaan. Het gebeurt niet. En zeg je, nu ga je naar de dokter. Heel de zaak van het geloven is een zaak van Gods geest. En dat niet uit u, het is Gods gave. Het is alleen van boven. Maar omdat het van boven is, komt die stem van boven, komt dat bevel van boven. Met bevel van bekering en geloof. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. Kanttekenaren zeggen, eer hem als mijn eeuwige zoon. Neem hem als uw koning aan. Geloof in hem, wees hem onderdanig. En Mozes zegt, kies dan het leven opdat gij leeft. En Johannes de Doper heeft gezegd, bekeer u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Gemeente, zolang we dat wegredeneren, zullen we de nood van ons leven nooit leren verstaan. Maar gelukkig als je nou geen kant meer op kan. Je kan de brieven niet meer wegmoffelen. Ongelezen laten. En hij komt en hij zegt met bevel van bekering. Oh, wat heb je toch tegen op mijn zoon? En je laat je voorwensels varen. En je hoort de stem vanavond die je roept en die zegt, wend je naar mij toe en word behouden. Hoe moet het, Heere? Ik kan het. Nee, u kunt het niet, maar ik ben God, ik kan het. Ik ben God en niemand meer. En zoek dan ook dat wenden maar in die God. En zoek dan ook dat geloven in hem die roept. En zoek dat aanschouwen dan in hem die het beveelt. Dominee, om te geloven hebben we toch Gods geest nodig. Ja, dan heb je Gods geest nodig. Heb je hem nodig? Maar weet dan wel dit. Dat als je die geest nodig hebt, dat die geest u niet geschikt maakt. Maar dat die geest je laat zien dat je niks hebt. En dat hij alles heeft, dat zal die geest je leren. Hij heeft geleden. Hij heeft zijn werk volbracht. Vol striemen. Opdat mensen met striemen en etterbuilen, geestelijk. Die het met de duivel eens waren, getrokken zouden worden. Wie is de zondaar? De grootste zondaar is zijn eigen oog. Die wordt hier geroepen. En het wordt aangeboden. Niet alleen aan anderen. Maar aan uw gemeente. Zie toe. Dat u die spreekt. Niet verwerpt. Dat hij van u niet zou moeten zeggen. Ik heb op het fluit gespeeld. Ik heb niet gedanst. Ik heb klaagliederen gezongen. Ik heb niet geweend. Een nodigende zaligmaker. Weet je wat de diepste ontdekking in je leven wordt? Als God je met jezelf gaat bekendmaken, dat is door het evangelie. Dat er een gewillige Heere was. En hij roept. Nu, dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu, vandaag. Heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor heidendom tentoongespreid? Is hij u niet genoeg? Amen. Psalm 98, het eerste vers, 98 vers 1. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Och Heere, geef Gij door uw genade, als er nog die ongeopende brieven zijn in ons leven, die ongeopende aanmaningen van uwentwege, dat ze opengaan. Wilt u ze openmaken? Zodat we weten, er moet betaald worden. En nu kan het niet meer uitgesteld worden. Ik heb een borg nodig. Ik heb een offer nodig. Ik heb een hoge priester nodig. O Heere, die ten hoogste barmhartig zijt, maar ook ten hoogste rechtvaardig. O, in hem wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht gegroet. U bent die God van het heilig recht. En Sion zal door recht verlost worden. Maar hij heeft eraan voldaan en we horen daar zo heerlijk van vanavond. Heere, geef dat we niet leunend op onze eigen vroomheid, godsdienstigheid, goedwillendheid, wat we ook in onszelf ons verbeelden, dat we het zo proberen. Sla ons dat alles uit handen, opdat we zo vallen in uw handen, omdat uw barmhartigheden veel zijn. En dank, Heere, voor uw goedheid. Ga met ons mee in deze stille week. Heere, laat het eens stil mogen worden in onze ziel. We komen bij u. En dat we een zicht mogen krijgen. Ja, op u ten hoogste rechtvaardig, maar ook op uw Zoon. En wie Gij het hebt betoond. En als we verloren gaan, is het niet omdat Christus te weinig heeft geleden. Doe ons zo tot uw vluchten. Zegen Gij ons, ook als we weer naar huis gaan of straks weer alleen zijn in de huiskamers als de dienst thuis is mee beleefd. Wil daar ook gedenken. Neem ons in uw hoede. Laat dit de grote vraag zijn in ons leven, de grote zaak. Die verzoening met u, om dan ook zo in die gemeenschap met u hersteld te wandelen voor uw aangezicht. Dank, Heere, en geef ons uw heil. En hoor ons om Christus wil. Amen. Ik zal met een ganse hart uw eer vermelden, Heere, u dank bewijzen. Psalm 138, vers 1. Gemeente, gaat heen in vrede naar uw huizen. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere. Doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere. Verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.